Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Deze maand nemen we u mee naar Syrië en Irak. We bezoeken enkele projecten, laten getuigen aan het woord over de huidige toestand in de beide landen en nodigen u allen uit tot gebed voor de bevolking en de kerk.
In Syrië hebben minstens 300 christenen de steden Ras al-Ain, Derbashia, Tal-Tamer en een deel van Al-Malikiya verlaten. En als de gevechten blijven aanhouden, vrezen wij nog een grotere exodus van gelovigen die ook Kamishli zou kunnen treffen, waar 2300 christelijke gezinnen wonen.
Dit is het wanhopige verhaal dat monseigneur Nidal Thomas, een bisschoppelijk vertegenwoordiger van de Galdeeuwse kerk in Hasaké, begin november 2019 aan Marta Petrosilio van Kerk in Nood vertelde. De priester beschrijft een kritieke toestand.
We weten niet wat er gebeurt. Om het uur horen wij praten over slachtoffers en vermisten in de verklaringen van Koerden, Turken, Amerikanen en Russen. De waarheid kennen we echter niet. Het is wel zeker dat door de bombardementen en vooral door de slachtpartijen die de Turken onder onze gemeenschap aanrichten, alsmaar meer christenen worden gedwongen om uit de streek weg te vluchten.
Op dit ogenblik is slechts een klein aantal gezinnen naar het Iraakse deel van Koerdistan gevlucht. Maar volgens monseigneur Thomas is het voor de christenen geen gemakkelijke keuze om als bestemming de half-autonome regio in het noorden van Irak te kiezen.
Het leven is daar te duur voor de arme Syrische christenen. En bovendien heeft het Iraakse volk niets ondernomen om het dramatische scenario te verhinderen dat zich spijtig genoeg in Syrië afspeelt. In ons land woonden er duizenden christelijke gezinnen. Niemand heeft zelfs maar geprobeerd om ons te verdedigen.
Tegenwoordig zijn de christenen in het noordoosten van Syrië, ondanks de bevestiging van de dood van Abu Bakr al-Baghdadi, ook bevreesd voor een terugkeer van het jihadisme.
Spijtig genoeg is dit een mogelijkheid waarmee rekening moet worden gehouden.
Aldus monseigneur Thomas. Volgens hem zouden vele strijders van IS zich bij het Vrije Syrische leger hebben aangesloten dat de regio van Ras al-Ain is binnengedrongen. Daarom richt de priester bij monden van Kerk in Nood een oproep tot de internationale gemeenschap om in naam van zijn gemeenschap ondersteuning te vragen.
We hebben hulp nodig. Wij christenen zijn de bevolkingsgroep die het meest onder dit eindeloze conflict heeft geleden. We zijn de zwakste schakel, omdat wij in vrede willen leven en de oorlog afwijzen. 2/3 van alle christenen hebben het land verlaten, en het resterende 1/3 deel loopt het gevaar deze nieuwe golf van geweld niet te overleven. En ondertussen kibbelen de westerse landen over hoe ze Syrië onder elkaar zullen verdelen, nu het land onder andere ook wegens de internationale sancties helemaal te gronde is gericht.
De Syrische bevolking verlangt naar vrede. Ze kijken uit naar de komst van de vredesvorst in hun leven. Samen met hen zingen we: O kom Jezus, kom God met ons.
Rejoice, rejoice in my
Enkele dagen na het vorige interview kreeg Kerk in Nood nog meer verontrustend nieuws.
De oorlog in Syrië is nog niet afgelopen. Islamitische staat blijft nog voelbaar aanwezig.
Dat verklaarde monsieur Boutros Marayati, Armeens-katholieke aartsbisschop van Aleppo, per telefoon aan Marta Petrosilio van Kerk in Nood, na de tragische aanval die op 11 november 2019 het leven kostte aan Hofsep Hanna Bedoyan, een Armeens-katholieke priester van de Sint-Josefsparochie in Kamishli. Volgens de aartsbisschop was priester Hofsep onderweg naar Deir ez-Zor om de werken aan de Kerk der Martelaren op te volgen.
We proberen om er de kerk en de huizen van de christenen herop te bouwen, zodat de gelovigen kunnen terugkeren naar de stad,
legde de bisschop uit. De 43-jarige priester zat in de wagen samen met zijn vader Ibrahim Hanna Beodan, met een diaken van de kerk van Hasake en met een leek.
Net voor hun aankomst in Deir ez-Zor haalden twee gewapende mannen op een bromfiets hen in en ze openden het vuur. De vader van de priester was op slag dood. Maar de priester zelf overleed pas nadien in het ziekenhuis van Hasake. De diaken geraakte gewond, terwijl de vierde persoon was kunnen ontsnappen.
Het voorval wordt nog onderzocht.
We weten nog altijd niet wie hem vermoord heeft, hoewel IS de aanslag zou kunnen hebben opgeëist. Het is wel zeker dat priester Hofsep een priesterboord droeg en dus als priester herkenbaar was, net zoals het opschrift Armeens-Katholieke Kerk op de motorkap van zijn wagen in grote letters verraden.
Men kan er dus vanuit gaan dat priester Hofsep aangevallen werd omdat hij priester is, maar ook omwille van zijn bijdrage aan de wederopbouw van een christelijke aanwezigheid in Deir ez-Zor.
Het is een heel belangrijke stad voor ons,
lichtte monseigneur Marayati toe,
omdat hier veel van onze martelaren vermoord werden toen ze voor de volkerenmoord van 1915 op de vlucht waren. Er zijn nu geen Armeens-Katholieken meer en de Turken willen zeker niet dat we terugkomen, want onze aanwezigheid zou de Armeense genocide terug in herinnering kunnen brengen.
De begrafenis van priester Hofsep Hanna ging de volgende dag door in Kamishli, volgens plaatselijke tijd op de middag. De hele gemeenschap was aanwezig, zelfs ook moslims, om de eenheid en de solidariteit van de hele stad te laten zien. Een stad die onder hevige spanningen staat omwille van de conflicten tussen Turken en Koerden.
De situatie is chaotisch. Er zijn Turken, Koerden, Amerikanen en Russen. Gisteren waren er nog 3 ontploffingen. De christenen zijn bang en vele gezinnen besluiten om te emigreren omwille van het geweld.
Voor de oorlog waren er 5000 Armeens-Katholieken en 5 kerken in Kamishli. Nu zijn er nog 2000, voor slechts 2 kerken die opengebleven zijn. Monsieur Marayati deed via Kerk in Nood een oproep aan de internationale gemeenschap.
We vragen alleen maar dat deze oorlog eindigt. Maar dat is niet mogelijk als jullie terroristen blijven helpen door in Syrië wapens te leveren.
Vervolgens richtte hij zich tot alle christenen in de wereld.
Bid alsjeblieft voor ons en voor ons volk. We gaan doorheen een uiterst moeilijke periode.
Maken we stil in ons hart en bidden we voor deze priester-martelaar, dat hij nu de eeuwige rust zou mogen vinden bij de Heer. We luisteren naar een christelijk lied voor martelaren.
In heaven one day, the martyrs ask the Lord, how much longer will it be till you bring an end to it all? The Lord answered, it's coming soon, now rest and here abide. More martyrs must soon arrive. Stephen was there in a robe of white, Peter and Andrew nearby, with thousands more who throughout all time had faithfully given their lives. A red trail of martyrs' blood across the centuries testifies. They ran and won the prize. At a children's clinic in Yemen, became the victim of some madman's jihad only because she was a Christian. A husband to a missionary for his deeds of love also died. Both welcomed on the other side. Accepting Jesus now waits his Sharia death. Under the altar it cheers her as he nears his final breath. But on earth are we too busy to notice the martyr's plight? Out of mind and out of sight. Now in Islamic dungeons, and today in communist jails, our brethren are beaten and tortured, broken bodies but faith unfailed. Every day as they are dying, and the number under the altar grows, the final day draws closer, and the blood of the martyrs flows. The blood of the martyrs is the seed of the church.
Gelukkig sijpelt er af en toe wat vreugdevol nieuws door uit Syrië, zoals dit. De avond valt in de Vallei der Christenen. De imposante versterkte vesting Krak de Chevalier, die in de 11e en 12e eeuw werd opgetrokken, kijkt van bovenop de heuvel onverstoorbaar toe hoe de gasten aankomen. Vandaag is het een feestelijke dag in de kerk van Haret Saraya in Alhuzen. Een groep horenblazers en trommelaars maakt zonder ophouden muziek. De aan de Moeder Gods gewijde kerk ziet er stralend uit, met haar pasgeverfde witte muren en haar iconostase in felle bonte kleuren.
Ze werd precies opnieuw opgebouwd zoals ze voordien was,
zegt de plaatselijke bisschop Monsieur Nicolas Sawaf met glinsterende ogen. Hij is een Melkitisch Grieks-katholieke aartsbisschop van het aartsbisdom Latakia. In 2012 werd de kerk verwoest, geplunderd en platgebrand door jihadisten die de vallei hadden ingenomen. Ze hadden positie gekozen in de burcht, die door de hospitaalridders van de Johanniterorde of Malteserorde gebouwd is. Ze haalden het kruis naar beneden, ontwijden de icoon en verminkten heiligenbeelden. Ze ontzagen ook de pastorie en de parochiale gemeenschapsruimte niet. Zelfs de elektrische bedrading werd uit de muren getrokken en meegenomen. 7 jaar later, en symbolisch heel toepasselijk op het feest van de kruisverheffing, is het koor Our Lady Al-Wadi, lieder van hoop, vrede en vergeving voor een publiek van jubelende gelovigen. Ze herinneren aan degenen die verdwenen zijn, werden omgebracht of door de oorlog werden verdreven en vragen de christenen met aandrang om in hun vaderland te blijven.
Na de heropbouw van de kerk moeten nu de levende stenen, onze harten, worden hersteld.
Benadrukte de aanwezige vertegenwoordiger van Kerk in Nood, pater André Halemba, die bij de Pauselijke Stichting verantwoordelijk is voor de projecten in het Midden-Oosten.
Onze harten zijn gebroken door het geweld. Ze zijn gespleten en woedend om wat er gebeurd is. Nu moeten ze in Christus liefde worden vernieuwd. Laten wij voor de vrede in Syrië bidden.
Dat sprak hij tot de geloofsgemeenschap. Kerk in Nood heeft niet alleen de heropbouw van de kerk van Haaretz Sarraya, maar ook die van de parochiale gemeenschapsruimte en van de pastorie financieel ondersteund. Daarin boven werden in de nabijheid van de Krak des Chevaliers bijkomende gastenverblijven en commerciële ruimten ingericht, zodat er weldra opnieuw bezoekers kunnen komen. Dit moet helpen om het christelijk geloof levendig te houden op de plaatsen waar het zijn oorsprong heeft gevonden.
Kerk in Nood is voor ons als een Simon van Cyrene die ons ondersteunt en ons helpt om het kruis te dragen.
Zegt aartsbisschop Sawaf ter afsluiting van deze feestdag met veel dankbaarheid in zijn stem. De door Kerk in Nood met meer dan 170.000 euro ondersteunde heropbouwprojecten in de christelijke wijken van het dorp Alhoezen maken deel uit van een programma van de hulporganisatie voor de wederopbouw van de door de oorlog zwaar getroffen christelijke gebieden in de diverse bisdommen van Syrië.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Kerk in Nood helpt de Syrische bevolking nog op veel andere manieren.
8 jaar na het uitbreken van het gewapend conflict in Syrië is er nog altijd een immense nood aan hulp. 13,1 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig en voor 5,6 miljoen van hen is de hulpverlening bijzonder dringend, om niet te zeggen onmiddellijk vereist. Kerk in Nood heeft de Syrische christenen geholpen met de voorziening van elektriciteit en water, voedselhulp, geneesmiddelen en medische hulp om sinds het begin van de oorlog te overleven. Sinds 2017 hebben dankzij een recenter project ook geprobeerd tegemoet te komen aan de noden en de behoeften van jonge Syriërs en aan hun verlangen om op een dag een normaal leven te kunnen leiden in hun eigen land. Tot elke prijs moet worden vermeden dat ze gedwongen worden om te emigreren indien ze een toekomst willen opbouwen. Het conflict in Syrië sleept al veel te lang aan en de jonge mensen hebben al veel te erg geleden. In het jaarverslag van Kerk in Nood lezen we over een project van studiebeurzen voor 10.000 Syrische studenten.
De start van het academiejaar in 2017 bracht een ander alledaags probleem in Syrië aan het licht. Een van de gevolgen van de oorlog is ook dat de studenten nood hebben aan hulp. Het volstaat echter helemaal niet om gewoon schoolgebouwen opnieuw op te bouwen of te herstellen. Daarnaast moeten ook transportmiddelen worden voorzien en moeten er fondsen beschikbaar zijn om schooluniformen, belangrijke leerboeken en schrijfmateriaal te kopen. Om hieraan tegemoet te komen, werd het ecumenisch initiatief Studiebeurzen voor Studenten opgericht met de steun van Kerk in Nood. Er werd een project van studiebeurzen opgezet voor zowat 10.000 studenten van de steden Homs, Marmarita, Aleppo, Tartus en nog andere delen van het land. Onderwijs is altijd al een prioriteit geweest voor de christenen in het Midden-Oosten.
Dat benadrukte Regina Lynch, de projectverantwoordelijke van Kerk in Nood.
Vaak stellen we vast dat ontheemde personen eerst en vooral naar een school uitkijken voor hun kinderen.
Voor talrijke gezinnen is het nagenoeg onmogelijk om de kosten voor het vervoer van hun kinderen van en naar de school of de universiteit op te brengen en om bovendien ook nog boeken en lesmateriaal te betalen. Kerk in Nood heeft dit grote project onderverdeeld in kleinere projecten en is nu nog op zoek naar steun voor het schooljaar 2019-2020. De situatie in Aleppo heeft zich vrij goed hersteld. In totaal worden ongeveer 2,25 miljoen inwoners van Aleppo als behoeftig aanzien, van wie er 380.000 in een acute noodsituatie bevinden. Kerk in Nood heeft in een aantal ontmoetingen met kerkleiders in Aleppo de situatie van de resterende christenen in Aleppo besproken en gekeken naar de beste manieren om hen bij te staan in deze moeilijke tijden. Onder toezicht van Kerk in Nood werden verder ook behoeftige scholieren en universiteitsstudenten opgespoord, 7.340 in totaal, die tot 10 verschillende Syrische en Armeense kerkgemeenschappen behoren in Aleppo. Het comité van kerken in Syrië heeft aan de Kerk in Nood voorgesteld om een bedrag van 10.000 Syrische pond, bijna 20 euro tegen de huidige wisselkoers, per maand toe te kennen aan elke peuter, kleuter, scholier of student, zodat ze hun studies kunnen voortzetten, ook in 2020. In totaal steunden we 7.340 studenten gedurende 8 maanden voor 1 academiejaar, wat neerkomt op een totaalbedrag van 1.174.400 euro. De leden van het comité zijn verantwoordelijk voor de uitkering van de maandelijkse financiële steun aan de jonge generatie van studenten. Kerk in Nood krijgt hiervan maandelijkse rapporten toegestuurd, waarin de begunstigden ook hun handtekeningen hebben gezet. Zo kunnen we toezicht houden op het goede verloop ervan. Afgelopen zomer ontvingen we bij Kerk in Nood een brief van het gezamenlijk steuncomité van de kerken in Aleppo. Ze schreven ons:
"We zouden u willen bedanken voor alle steun die u onze mensen in Aleppo en in heel Syrië hebt geschonken. We denken daarbij in het bijzonder aan de recente giften voor het studiebeursproject, om de scholieren en universiteitsstudenten bij hun studies te ondersteunen, en aan de financiële bijdrage die u hebt gegeven om dit eerste deel van het project te financieren voor onze geliefde studenten die zwaar te lijden hebben onder de economische problemen in deze moeilijke tijden, die worden veroorzaakt door de oorlog die in het land woedt. Bedankt. Deze gulle bijdragen hebben onze scholieren en studenten zowel financieel als spiritueel zeer geholpen. Enerzijds financieel, omdat het schoolgeld in Aleppo duur is geworden, vooral voor de gezinnen die meer dan 1 schoolgaand kind hebben. De universiteitsstudenten hebben ook nog andere kosten, onder andere voor de aankoop van materiaal voor sommige gespecialiseerde studies. Anderzijds spiritueel, omdat ze de aanwezigheid van de boodschappers van God voelden door de mensen die hun ondersteunden, ook al waren ze niet fysiek aanwezig en hielpen ze hen op afstand. Daardoor werd er vreugde gebracht in de harten van de betrokken studenten. Nogmaals onze hartelijke dank. We kunnen u voor uw inspanning op geen andere wijze belonen dan door u onze welgemeende dank te betuigen, u in onze gebeden te vermelden en onze liefde voor u uit te drukken. We zijn 1 grote familie in de Heer Jezus. Als familie is het onze plicht om elkaar bij te staan in crisissituaties en in tijden van nood en ontbering. Wij hopen ten zeerste dat u nooit met een dergelijke crisis zult worden geconfronteerd. We hopen dat de Heer u uiteindelijk zal belonen met zijn gulheid en genade. Jezus heeft immers gezegd: "Voorwaar ik zeg u, al wat u voor mij gedaan hebt, voor 1 van deze geringste van mijn broeders en zusters, hebt u voor mij gedaan." Zo zegt het vers uit Matteüs hoofdstuk 25, nummer 40. Brief getekend door het gezamenlijk comité van de kerken in Aleppo.
Het Bijbelvers waarmee het Ecumenisch Comité van Aleppo zijn brief aan Kerk in Nood afsloot, is meteen ook het thema van het volgende lied, gezongen door Reinier Ploeg en het Groot Nederlands Jongerenkoor.
Ik was hongerig en jij gaf mij te eten. Toen ik dorst had, bood jij mij je beker aan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Toen ik koud was, gaf je mij je eigen kleren. Ik was een vreemdeling, jij liet mij binnengaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Toen ik ziek was, ben jij mij komen helpen. Ik was gevangen, jij ging niet bij mij vandaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan.
In een land waar de oorlog nog altijd niet is geëindigd, blijven jonge christenen in de stad Homs optimistisch.
Stukje bij beetje begint de situatie in Syrië te verbeteren. Het dagelijks leven en het openbaar vervoer worden geleidelijk weer normaal, hoewel we nog steeds veel economische problemen hebben.
Zo wordt het dagelijks leven in Homs samengevat door de jonge student Khalil Al-Tawil. Veel mensen, waaronder studenten, hebben zich verzameld in de Melkitisch-Katholieke kathedraal van Onze Lieve Vrouw van de Vrede in Homs om samen de Eucharistie te vieren. De restauratie in de kathedraal is nog steeds in volle gang. Je ziet de kogelgaten in een groot icoon dat de hele muur van een van de zijbeuken beslaat. De jihadisten maakten er een sport van te schieten op de schilderijen en vooral op de ogen van de iconen van Jezus, Maria en de apostelen. Vandaar dat de viering van de heilige mis hier een teken van hoop is. Onder de aanwezigen bevinden zich ongeveer 300 jonge universiteitsstudenten die hun studie hebben kunnen voortzetten. Via hun lokale kerk kregen zij steun van Kerk in Nood. Khalil zegt:
met mijn beurs kon ik studiemateriaal betalen en daarmee een cursus Frans volgen. Ook kreeg ik hulp bij het vervoer naar de universiteit.
Anagem Tanous, die civiele techniek studeert, valt hem bij.
Er is veel leed geweest in Homs en veel gezinnen hebben alles verloren in de oorlog. Door te kunnen blijven studeren heb ik gemerkt dat ik hoopvol blijf door de jaren heen. Nu wil ik mijn kennis verdiepen en anderen in mijn land helpen.
Onderwijs is een investering in het heden en uiteraard voor de toekomst. De jongeren in dit land, en met name de jonge mannen, zijn zwaar getroffen door het conflict. Elke man van 18 jaar of ouder is onderhevig aan dienstplicht in het leger, zonder tijdslimiet. Alleen als ze het enige mannelijke kind in het gezin zijn, of als ze bezig zijn met universitaire studies, worden ze hiervan uitgezonderd. Miljoenen jonge mannen ontvluchten het land, dan ook in de hoop te ontsnappen aan de dienstplicht en te moeten vechten in de oorlog.
Hartelijk bedankt voor uw hulp. Er zijn velen van ons met moeilijkheden geconfronteerd, maar u hebt ons nooit in de steek gelaten met uw steun.
Dat vertelt Wissam Saloum, 21 jaar en student software engineering.
Ik zit in mijn vierde jaar. Hopelijk kan ik volgend jaar afstuderen, maar ik wil graag verder studeren om te voorkomen dat ik naar de oorlog word gestuurd. Ik wil in Syrië blijven en ik hoop dat we binnenkort vrede zullen hebben. Vrede voor iedereen.
Wissam vindt het moeilijk om zijn emoties onder woorden te brengen wanneer hem wordt verteld dat vriendelijke weldoeners over de hele wereld hem en honderden andere jonge studenten helpen om hun studie voor te zetten.
Een van de moeilijkste tijden die ik meemaakte was toen de universiteit een paar jaar geleden enkele maanden moest sluiten vanwege de intensiteit van de aanslagen. We dachten allemaal dat we onze dromen niet meer zouden kunnen waarmaken, dat we onze universitaire opleiding moesten beëindigen en niet meer zouden kunnen genieten van een beter leven hier.
Buiten de kathedraal wordt op een klein basketbalveld een geïmproviseerd potje basketbal gespeeld. De binnenplaats van de kathedraal is een ontmoetingsplaats voor jonge mensen, waar ze naast het vieren van hun geloof hun dagelijks leven kunnen delen door middel van sport en vriendschap. Wissam groet zijn medestudent Ibrahim Karam.
Vanzelfsprekend is de meerderheid van de studenten in onze universiteit moslim. Het is zeldzaam om een andere christen op de universiteit te ontmoeten. Daarom is onze vriendschap des te hechter. We zijn vrienden met iedereen. In feite hebben onze moslim-medestudenten veel waardering voor ons. Ze waarderen de vredelievende houding van de christenen en het feit dat we met niemand ruzie willen. Ze zien ons hoopvol in het licht van zoveel moeilijkheden.
De ontmoeting eindigt met een lunch op de rand van het basketbalveld. De eerste bussen beginnen al snel aan te komen om de mensen terug te brengen die aan de rand van de stad wonen. Een groep vrienden neemt afscheid met een omhelzing.
Dit zijn dezelfde bussen die ons naar de universiteit brengen. De kerk neemt de uitgaven voor haar rekening en het is een grote hulp voor onze families, omdat we nauwelijks genoeg te eten hebben of om de huur bij ons thuis te betalen.
Vertelt een andere student, Sandra Satme. Haar vriendin, Pascal Napki, wil ons nogmaals bedanken voordat ze vertrekt.
We weten nu dat we niet alleen zijn. Dit geeft ons de motivatie om onze studies af te ronden en tegelijkertijd de meest behoeftigen in Homs te helpen. En we willen Paus Franciscus ook bedanken. Ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk, maar ik weet dat hij vele malen over Syrië heeft gesproken en de wereld over onze situatie heeft verteld.
Het jongerenkoor Jesus My Hope Choir uit Syrië nam 11 jaar geleden dit Tézé-lied op in hun eigen taal, het Aramees, de taal die Jezus ook sprak, Laudate Dominum.
Yeah.
Christenen in Syrië en Irak hebben het moeilijk om stand te houden. Velen kwamen om in de oorlogen die deze landen teisteren. Miljoenen anderen zijn gevlucht naar veiligere oorden, dichtbij en veraf. Talloze leven al jaren in kampen. Wie bleef, leeft vaak al evenzeer in heel moeilijke omstandigheden. De bisschoppen aldaar nodigen ons uit solidair te zijn met de moeilijke situatie van de gelovigen. De bisschoppen van België vragen dit jaar een deel van de kerstcollecte te bestemmen voor de kerk in Syrië en Irak. Het andere deel is bestemd voor mensen in nood bij ons. Maar hoe doe je dat concreet? Een gift geven voor een goed doel met kerstmis. We lazen daarover een inspirerend verhaal over een witte envelop.
Het is gewoon een kleine witte enveloppe tussen de takken van onze kerstboom. Geen naam, geen adres. Blanco. Ze hangt daar elk jaar al een jaar of 10. Het begon ermee dat mijn echtgenoot Mike al het oppervlakkige gedoe en de commerciële hijsa rond het kerstfeest niet meer kon uitstaan. Het overmatig consumeren, het op het allerlaatste moment naar de winkel hollen voor een stropdas voor oom Henk of een gezichtscrème voor tante Henny. Cadeaus die je maar geeft, omdat je niets anders kunt bedenken. Ik besloot om een keer voor kerstmis naar iets heel bijzonders te zoeken, alleen voor Mike. De inspiratie daarvoor kwam onverwacht mijn kant op. Onze zoon Kevin, van 12, deed op school aan worstelen. Vlak voor kerstmis speelde hij een vriendschappelijke wedstrijd georganiseerd en gesponsord door een kerk uit de binnenstad. De jongens tegen wie Kevin moest spelen hadden oude versleten kleding aan en afgetrapte sportschoenen die eigenlijk alleen nog door de veters bij elkaar werden gehouden. Dat stond in schril contrast met onze jongens in glimmende blauwe uniformen en nieuwe schoenen. Toen de wedstrijd begon, zag ik tot mijn schrik dat de jongens van het andere team ook geen hoofdbeschermers droegen. Die konden de ouders van deze jongens niet betalen. De jongens uit de binnenstad verloren in elke gewichtsklasse. De een na de ander verslagen jongen stond weer op van de mat, maar deed dat met een innerlijke houding die niet deed vermoeden dat hij verloren had. Mike, die naast mij zat, schudde bedroefd zijn hoofd. Al had er maar één gewonnen, zei hij. Ze hebben talent, dat gun je niemand. Mike hield van kinderen. van alle kinderen. En hij kende ze. Hij was coach geweest bij junior voetbal- en honkbalteams. En toen kreeg ik plots het idee voor mijn cadeau. Die namiddag ging ik naar een sportwinkel en kocht een assortiment worstelschoenen en hoofdbeschermers. Ik stuurde ze anoniem naar de kerk in de binnenstad. Op kerstavond plaatste ik de witte envelop in de boom. In de envelop zat een tekst met wat ik gedaan had. Dat was mijn cadeau voor Mike. Zijn glimlach was het mooiste kerstcadeau in dat jaar en in de jaren die volgden. Elk kerstfeest hield ik de traditie in stand. 1 jaar stuurde ik een groep jonge, verstandelijke gehandicapten naar een hockeywedstrijd. En een ander jaar zond ik een cheque naar 2 oudere broers van wie het huis was afgebrand. Zo ging het ieder jaar. De witte enveloppe werd het hoogtepunt van ons kerstfeest. Deze was altijd het laatste geschenk dat we openmaakten. Onze kinderen lieten er hun nieuwe speelgoed voor links liggen en stonden dan met grote ogen en vol verwachting te kijken hoe hun vader de enveloppen uit de kerstboom haalde. Hoe ouder de kinderen werden, hoe praktischer de cadeaus die zij kregen. Maar de witte enveloppe verloor nooit haar fascinatie en kracht. In 1981 verloren we Mike aan kanker. En toen kerstmis eraan kwam, lukte het door mijn grote verdriet bijna niet om de kerstboom op te tuigen. Maar op kerstavond hing ik toch de witte enveloppen in de boom. En het bleef niet de enige. Er zaten nog 3 andere in. Al onze kinderen hadden zonder het van elkaar te weten een witte enveloppe voor vader tussen de takken geschoven. De traditie ging dus door en zal later met onze kleinkinderen voortgezet worden. Ook zij zullen met grote ogen toekijken hoe hun vaders de enveloppen uit de kerstboom halen.
Bij de kerstboom liederen zingen is een mooie traditie in de advent. Dat is wat de communauté du chemin neuf nu doet. Ze zingen Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel, Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur, Jésus. Heer, kom ons redden, God met ons, Emmanuel, Heer, kom ons redden, kom Heer Jezus, kom.
Toen de oorlog in Syrië begon, vluchtten veel gezinnen naar de vallei van de christenen met 29 kleine bergdorpen. We probeerden de mensen te helpen om terug naar huis te gaan, omdat dat belangrijk is voor hen. Geloof in Jezus Christus geeft ons hoop. Hij zal zijn kerk of zijn volk in dit land niet verlaten.
Aldus priester Walid Iskandafi van de Sint-Pietersparochie in Marmarita. Sinds begin 2012 voorzien de missionarissen van Sint Paulus via het parochiecentrum Sint Pieter noodhulp aan de vluchtelingen. De vrijwilligers zijn jonge christenen die zelf gevlucht zijn. Ze coördineren de verdeling van de hulp die elke maand door Kerk in Nood gegeven wordt aan zo'n 2000 gezinnen. Die omvat voedsel- en hygiënepakketten, medische ondersteuning, studiebeurzen enzovoort. Voor Maït Jaloum, vrijwilligster, is Kerk in Nood een straal van hoop.
Het belangrijkste is dat Kerk in Nood ons blijft helpen, niet juist voor 6 maanden en ons dan in de steek laat. Dat is fantastisch.
Ja, en hoe kan u helpen? Wel, er zijn 6,5 miljoen mensen die leven met voedselonzekerheid. En met een gift van €25 per maand kunnen we een voedselpakket voorzien voor 1 gezin. 12 miljoen mensen hebben hun huis verloren. En daarom is er €50 per maand nodig om de huur van een woning te betalen voor 1 gezin. 33% van de Syriërs leeft onder de armoedegrens. En met €60 per maand kunnen we voor verwarming, warm water en elektriciteit zorgen voor 1 gezin. En 55 van de 111 ziekenhuizen zijn nog niet terug operationeel. Dat betekent dat er €125 nodig is voor een levensnoodzakelijke operatie voor 1 persoon. En ook 1 op de 3 scholen zijn vernield. Er is €20 per schooljaar nodig voor een boekentas met schoolgerief voor 1 leerling. Zo kan u helpen. En wanneer u in de kerstperiode overweegt om de christenen in Syrië te steunen, denk dan ook eens aan Kerk in Nood. Meer informatie vindt u op onze vernieuwde website www.kerkinnood.be of bel ons gerust op 016 39 50 50.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Niet alleen Syrië moet worden heropgebouwd na het conflict met IS, ook in Irak is nog veel werk aan de winkel. De inwoners van de vlakte van Nineveh, een overwegend christelijke streek ten noorden van Mosul, nemen met de hulp van Kerk in Nood de draad van hun leven weer op, 2 jaar nadat Mosul uit de klauwen van de islamistische bezetters werd bevrijd. Op 30 oktober 2019 bezocht Philip Osores, de secretaris-generaal van Kerk in Nood, de vlakte van Nineveh om het begin van een nieuwe en belangrijke fase in de steun aan deze regio aan te kondigen. Als onderdeel van het ondersteuningsprogramma zal ook hulp worden geboden bij de herstelwerkzaamheden en de heropbouw van kerkelijke eigendommen met de bedoeling om de teruggekeerde inwoners opnieuw een gevoel van veiligheid te geven.
Ongeveer 45% van de oorspronkelijke inwoners zijn naar huis teruggekeerd. Winkels werden opnieuw geopend, vele huizen werden heropgebouwd en het kerkelijk leven werd opnieuw opgenomen. Catechismusonderricht, radio-uitzendingen, scholen en vrouwengroepen hebben een nieuwe start genomen. Een aanzienlijk deel van deze terugkeer naar het normale leven werd ondersteund door de weldoeners van Kerk in Nood, die de pauselijke stichting in staat hebben gesteld met een groots opgezet programma de noodzakelijke hulp te voorzien en de wederopbouw van huizen te financieren. Sinds 2014 heeft de hulporganisatie 23.401.521 euro noodhulp geschonken om christelijke ontheemden in Irak, vooral met levensmiddelen en bijdragen in de huurkosten van woningen, te ondersteunen.
In de vlakte van Nineveh heeft Kerk in Nood voor de reparatie en de heropbouw van 2086 woonhuizen 6.431.308 euro geïnvesteerd. Dit komt overeen met een aandeel van 37% van alle huizen die in deze regio opnieuw bewoonbaar werden gemaakt. Daarbij ging het om woonhuizen in de plaatsen Bagdeda, Bartella, Tescopa, Karamles, Bashika en Bazani. Niettemin blijft emigratie een grote bedreiging vormen voor de toekomst van het gebied. Vele mensen verliezen de hoop dat het christendom in Irak ooit weer zal kunnen opbloeien en gaan op zoek naar een betere toekomst in landen als Australië of Duitsland. Het immigratiepercentage is zo hoog dat dringend moet worden ingegrepen om de veiligheid opnieuw te verzekeren, positieve stimulansen te bieden en er zodoende voor te zorgen dat de inheemse christenen in hun Iraakse vaderland blijven. In die context plant Kerk in Nood een nieuwe fase in de ondersteuning met projecten die tot doel hebben ervoor te zorgen dat de mensen zich veilig voelen in de steden waarnaar ze zijn teruggekeerd. Het gaat hierbij vooral om de heropbouw van belangrijke kerkelijke infrastructuren in diverse steden en dorpen in de regio. Om verschillende van die projecten aan te kondigen, nam Philippos Ores deel aan een bijeenkomst van het Comité voor de Wederopbouw van Nineveh. Dat wordt geleid door pater André Halemba, de verantwoordelijke voor projecten in het Midden-Oosten van Kerk in Nood. Aan de bijeenkomst van het NRC namen vertegenwoordigers van de Syrisch-Katholieke Kerk, de Syrisch-Orthodoxe Kerk en de Chaldeus-Katholieke Kerk deel. Ozores verzekerde de deelnemers dat de Wereldkerk solidair is met hen.
Wij zijn bij u en we blijven in Irak aan uw zijde.
Het voornaamste van die projecten is de renovatie van de Al-Tahira-kerk, de grootste kerk van Irak.
Ze bevindt zich in Bagdeda, de grote en grootste christelijke stad in Irak, waarvan de inwoners voor 95% Syrisch-katholieke christenen zijn. Kerk in Nood zal de heropbouw van het interieur van de kerk, dat uitgebrand en vernield is sinds militanten van de Islamitische Staat voor hun vlucht uit de stad alle kerkbanken en andere delen van het interieur opstapelden en in brand staken, met €510.000 ondersteunen. De gelovigen van de parochie komen elke dag in de ruïnes van de kerk bijeen, hoewel velen diep bedroefd zijn dat ze de eredienst moeten vieren in een overduidelijk ontheiligde kerk die ooit de trots van de stad was. Vele mensen lijden nog altijd onder de trauma's die werden veroorzaakt door hun verdrijving, door de moord op hun familieleden en door de wetenschap dat hun huizen 2 jaar lang door fanatieke islamisten en hun Yezidi-slavinnen werden bewoond.
Kerk in Nood hoopt dat dit project de christenen die in Irak zijn gebleven nieuwe hoop zal geven. De nog altijd noodlijdende, kwetsbare amper 10 overgebleven procent van de 1,5 miljoen christenen die in het land woonden voor het in een moordende burgeroorlog verzonk die aan minstens 1000 christenen wegens hun religieuze overtuiging het leven heeft gekost. Hoewel de christenen in de vlakte van Nineveh blijk hebben gegeven van een groot weerstandsvermogen, hopen ze dat ze in deze kritieke periode van de wederopbouw niet zullen worden vergeten.
Na de renovatie van het interieur van de kerk zullen nog heel wat andere werkzaamheden nodig zijn om de buitenkant van de kerk en de klokkentoren van het gebouw te herstellen. De Syrisch-katholieke aartsbisschop van Mosul, Petros Mouché, verklaarde tegenover Kerk in Nood: "Voor ons is deze kerk een symbool. Deze kerk werd in 1932 door de inwoners van Bagdeda gebouwd. Om die reden willen wij dat dit symbool een christelijk symbool blijft, dat de mensen, in het bijzonder de lokale bevolking van Bagdeda, de moed geeft om hier te blijven. Dit is ons land en dit is de getuigenis die wij van Christus kunnen afleggen. Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen maken om alle mensen te bedanken die ons steunen, want zonder de steun van hun weldoeners zouden de hulporganisaties ons niet kunnen helpen."
Kerk in Nood heeft eveneens €897.373 ter beschikking gesteld voor de heropbouw van de Najem al-Mashrik-zaal en van het theater in Bashiqua, een door Jezidis en christenen bewoonde stad met een groot Syrisch-orthodox bevolkingsaandeel. De zaal zal de kerk in staat stellen om opnieuw grote huwelijksfeesten te vieren en de jongeren aan te moedigen om hun toekomst in hun eigen land op te bouwen en niet in het buitenland.
De lokale priester Daniel Bergnam zegt in dit verband: "We zijn gelukkig dat we met de wederopbouw van de Najem al-Mashrik-zaal kunnen beginnen. Dit project zal helpen om ervoor te zorgen dat de christelijke families kunnen overleven en hen een aanzienlijke dienstverlening aanbieden. In het bijzonder zal het de jongeren helpen door hen opnieuw een ruimte voor pastorale en culturele activiteiten en voor een actieve jeugdwerking ter beschikking te stellen."
Kerk in Nood heeft onlangs nog 13 andere projecten voor een totaalbedrag van €711.000 goedgekeurd voor Syrisch-katholieke, Chaldeeuwse en Syrisch-orthodoxe christenen, die zonder uitzondering bedoeld zijn om de door IS beschadigde kerkelijke eigendommen opnieuw op te bouwen. We luisteren nu naar Maria durch ein Dornwald ging, een Duits adventslied. De eerste 3 strofen verhalen het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. Het dode doornbos staat symbool voor dood en onvruchtbaarheid. En het begint te bloeien wanneer de zwangere Maria met het kindje Jezus in haar schoot voorbijgaat. De verdere strofen zijn een muzikale catechese in vraag en antwoord over de menswording van God. We sluiten deze uitzending af met een kerstboodschap van de Syrisch-katholieke aartsbisschop van Mosul in Irak, de stad die wij ook kennen met de Bijbelse naam Nineveh. Hij schreef een brief aan de weldoeners van Kerk in Nood.
Ik richt me tot u allen, weldoeners van Kerk in Nood, om de warmste kerstwensen door te sturen van de Irakese katholieken. We zijn erg dankbaar voor uw gebeden en solidariteit met onze vervolgde bevolking. Ik ben de aartsbisschop van Mosul en ik schrijf u vanuit de grootste christelijke stad in Irak, Baghdeda, die voor 95% uit katholieken bestaat en gelegen is op ongeveer 20 minuten van Mosul. We behoren tot de oorspronkelijke inwoners van Irak en zijn al bijna 2000 jaar gekerstend. Het heeft geduurd tot in juli 2017, voordat mijn aartsbisdom bevrijd werd van de islamitische militanten die het bezet hielden. En het is pas in maart van dit jaar, 2019, dat de Islamitische Staat ook van het Syrische grondgebied werd verjaard. Na de nederlaag van IS werden we geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, zoals de intimidatie en afpersing van de christenen door vijandige groepen, de hoge werkloosheidsgraad en de complete verwaarlozing door de overheid, voor wie de christenen geen prioriteit vormen. Ondanks alles zijn we er met uw hulp in geslaagd om ten noorden van Mosul een veilige zone te creëren voor de christenen die graag in hun vaderland willen blijven. We bouwen onze steden en dorpen, die door de islamitische militanten werden leeggeroofd en platgebrand, weer helemaal opnieuw op. Deze maand is het aartsbisdom erg dankbaar voor de steun die ze ontving, waarmee enkele gebouwen die door IS werden beschadigd en ontheiligd, kunnen heropgebouwd worden. 2 pastorieën, een kapel, een klooster en een peutertuin. We weten dat uw bijdragen een klein offer vragen, en daarom zenden we u onze dank en nemen u op in ons gebed. Uw hulp betekent dat het christendom in Irak nog een toekomst heeft. Een gezegend kerstmis. Is getekend Monseigneur Johanna Petros Mouché, aartsbisschop van de Syrische Katholieke Kerk in Mosul.
Met deze kerstwens van de aartsbisschop van Mosul nemen we afscheid en we wensen alle luisteraars van Radio Maria een zalige kersttijd toe. Het aloude lied Er is een roos ontsprongen wordt u gebracht door een koperensemble uit de Hongaarse stad Szeged.